Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ja, Jasper. Zondagavond zitten we weer. Het weekend zit er bijna op voor ons als we dit opnemen. Hoe was je weekend?
Ja, was goed. Ik heb lekker veel voetbal gekeken. Het was qua affiches misschien niet het meest denderende voetbalweekend. Maar genoeg mooie momenten om natuurlijk wel een hele aflevering te vullen.
Word je al moe van weekend? Word je al moe van weekenden lang voetbal kijken?
Ik moet wel zeggen dat het anders voetbal kijken is nu je echt moet kijken. En dus ook wedstrijden waar je misschien niet echt zin in hebt. Dan denk ik, nou, ga toch kijken, want misschien gebeurt er iets voor de podcast. Dat is wennen.
Ja, maar zo haal je ook natuurlijk wel weer de pareltjes eruit.
Precies.
Omdat je potjes kijkt die je anders niet zou kijken.
En voetbal kijken voor je tussen aanhalingstekens werk is natuurlijk... De droom.
ja, dat is geweldig.
Heb jij veel voetbal gezien?
Ja, zeker. Ik kijk het natuurlijk ook nog voor mijn echte werk. Voor mijn ESPN werk. Dus ik heb nu twee banen waarvoor ik voetbal moet kijken. Als je me dat als klein kind verteld had, dan was ik denk ik een gat in de lucht gesprongen. Dus ik heb lekker veel gekeken en ik heb er eigenlijk ook gewoon van genoten. Ik vond het een lekker weekend. Ik vond het een goed weekend.
Vorige week hadden we de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen.
Ja.
Voor het eerst dat we thuis zaten. Dat is voor ons nog steeds heel erg wennen. Jij had nog meteen een paar aanvullingen op vorige afleveringen.
Ja, want jij had toen een heerlijk lijstje gemaakt met de mooiste namen van de Afrika Cup. En ik vond dat heeft me zoveel plezier gegeven eigenlijk. Dat ik dacht, ik wil ook. Ik wil ook mooie namen vinden. Ik heb een paar namen gevonden die ook echt de moeite waard zijn. En de meeste hebben ook nog een voetbalnaam. En dat is sowieso iets wat op de Afrika Cup veel voorkomt. Dat spelers hele lange mooie namen hebben. Maar dat op hun shirt dan hun voetbalnaam staat. En daarvan heb ik er een paar gevonden. Dus hou je vast, zou ik zeggen. Ambrosini Antonio Cabacha Salvador. Voetbalnaam Zini. Francisco González Sacalumbo. Voetbalnaam Banza. Vind ik een hele goede Banza. Kevin Daniel Guiton van den Kerkhof. A.k.a. Guiton. Voetbal bij Algerije. Is opeens een soort van Nederlandse naam van den Kerkhof. Dan krijgen we Darling Zidane Yongwa Nagemi Yongwa. Voetbalnaam Yongwa.
Je raadt kan het bijna al. Niet missen.
Dan, deze vind ik ook erg goed. Roberto Carlos Lopez. A.k.a. Pico.
Ja, echt heel, heel goed.
nog een paar, omdat het zo leuk is. Marcio Salomão Brazão da Rosa. Voetbalnaam Marcio Rosa. Zidane Agostini Banjaqui. De tweede Zidane uit het rijtje. Dat is altijd goed. Stopila Zunzu Zunzu. Ook echt geweldig. En dan mijn favoriet. Eigenlijk weer een heel ander type naam dan het rijtje wat ik net heb opgenoemd. Mijn favoriet is Hamza Barry. Of Hamza Barry. Ik weet niet hoe je het
Hamza
zegt.
Hamza Barry klinkt beter.
Maar ik vind de combinatie van namen Hamza en Barry... Dat is fenomenaal.
Het contrast is goed.
Dat is geweldig.
Uit dit rijtje vind ik Stopila Zunzu Zunza. Zunzu vind ik wel echt de beste. Centrale verdediger van Zambia. Die moet als bijnaam Topzilla krijgen. Dat kan niet anders.
Stopzilla. Zo, heb je meteen de mooiste voetbalbijnaam van de Afrika Cup ook te pakken?
Mijn favoriete namen van de Afrika Cup waren dus Dixon, Nixon, Job en Z-Turbo. Z-Turbo scoorde. Was ik erg blij mee.
Dat was een mooi momentje. En over die voetbalnamen gesproken. We kregen ook een hele mooie luisteraarsvraag binnen. Die een beetje aansluit op voetbalnamen eigenlijk. Daan Wieman stuurde op Instagram een vraag in. Als jullie een voetbalnaam op je rug zouden hebben. Zoals bijvoorbeeld Kaka. Wat zou die dan zijn?
Erg goed. Wat heb jij erover nagedacht?
Nou ja, ik heb mezelf vroeger wel eens Don Suto genoemd.
Is dat je MSN-naam?
Sutoris is mijn achternaam. Don Suto. Ik denk als ik dat op mijn rug zou hebben staan, dat het wel zou werken.
Ja, dan moet je wel echt heel goed kunnen voetballen, wil je dat hebben. Ja. Ik denk in het licht van Z-Turbo zou ik zeggen Z-God.
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 Dus jij noemt jezelf gewoon de God eigenlijk.
Nou ja, jij zegt Don Suto, dus ik kort dan mijn achternaam ook maar af, maar dan Z-God.
Ja, nee, die is geweldig. Misschien nog wel leuk voor de luisteraar, als je ook jezelf ooit een voetbalnaam hebt gegeven, laat het ons vooral weten.
Laat het weten. Dan, voordat we naar de vier punten gaan, de vier punten die het voetbal mooi maakten, eerst het vaste item van Goedemorgen Eredivisie, waar jij werkt. We willen graag een tipje van de sluier van hoe het achter de schermen met de echte profs er aan toe gaat.
Ja, ja, ja. We hadden vanochtend, de zondagochtend, hadden we Aten Mossen als ESPN-analist aan tafel. En naast hem Henk de Jong, trainer van Cambuur en Diego Biseswar. Had ik lang niet meer aan gedacht, maar die is clubloos, 35 jaar, zoekt een club. En die dacht, ik ga mezelf eens even lekker in de etalage zetten. Is trouwens gelukt, want tijdens de uitzending hebben Henk de Jong, trainer van Cambuur dus, en Biseswar afgesproken dat hij komende week gaat meetrainen. Dus zo simpel, zo makkelijk kan het gaan. En het is toch wel echt zo dat Aten Mos alsnog de ster van de show was. En ja, you hate him or you love him, dat is wel echt een beetje zo met haat.
Ook als je hem haat, moet je er van houden. Het is gewoon you love him.
Ja, eigenlijk wel. En dat komt, vind ik, vooral vanwege zijn voetbaltheorieën. Hij heeft een hele eigen kijk op voetbal. En dat kwam aan tafel, kwam dat weer goed tot uiting. Want eventjes, hoeveel punten kun je maximaal pakken volgens jou in één voetbalwedstrijd?
Ja, er zijn wel eens van die 6-punten-wedstrijden, maar in principe pak je er 3.
Ja, Aten Mos deed er nog een schepje bovenop. Die noemde Ajax-RKC een 8-puntenwedstrijd. En iedereen aan tafel zat zo te kijken. Een 8-puntenwedstrijd? Hij zegt, ja, je pakt er 3 tegen RKC. Je pakt er 3 van Twente, want die hebben verloren van NEC. En je pakt er 2 van AZ, want die hebben gelijk gespeeld tegen Zwolle. Dus als je vandaag wint, pak je gewoon 8 punten. Nou, vond ik een heerlijke voetbaltheorie van onze Aad. Maar de mooiste, vertelde hij voor de uitzending, gaat over transfers. Hij heeft ooit, ik geloof dat het van Kenny Dalglish was, die Liverpool legend, de 5 stelregels van de transfermarkt gekregen. 5 regels. 1. Never buy old players. Mee eens of niet?
Met uitzonderingen op de regel wel, ja.
Ja, ja. Never buy lazy players.
Oké. Okay.
Never buy injured players.
Dat lijkt me logisch.
Ja. One touch, two touch. Regel 4, one touch, two touch. En regel 5, tea and cake. enig idee wat hij daarmee bedoelt met tea and cake?
Een soort simpel houden of zoiets?
Nou, je hebt spelers nodig die door de week genieten van tea and cake. En niet van bijvoorbeeld beer en french fries of zo.
Okay. Rustig.
Dus gewoon die lekker rustige jongens.
Professionals.
Ja, en wat mij betreft, net als bij die 8-punten-wedstrijd, is hier ook weer geen spel tussen te krijgen.
Sorry, nog één keer. One touch, two touch. Wat is dat dan?
Ja,
goeie eerste aanname?
allebei beheersen. Een positiespelletje één keer raken, positiespelletje twee keer raken.
Oké.
Toch?
We gaan naar de momenten van het weekend. De vier momenten die het voetbal dit weekend mooi maakten. En daarbij weer dus een kleine disclaimer. Het is niet een top. Het zijn niet de mooiste. We hebben niet elk moment kunnen zien. En we hebben zelf ook nog heel erg moeten kiezen welke momenten we ook in de aflevering zouden stoppen. Deze vier momenten zijn gewoon vier hele mooie momenten. Moment 1, die is aan jou.
Ja. Ik vond het een erg interessant weekend op trainersgebied. Dus het is niet één vast moment, maar het gaat even de trainers van dit weekend.
Die maakte het voetbal
Peter
mooi.
Bos. Ja, die maakte het voetbal mooi. Peter Bos had je natuurlijk, die stond in de spotlights. Omdat hij dat stokoude record van Guus Hiddink kon verbreken. 17 wedstrijden op rij winnen. Was hem gelukt. Het werd tijd voor de 18e overwinning. Maar dat lukte niet. 1-1 tegen Utrecht. Was ook niet onverdiend. Vind je het eigenlijk jammer dat hij het record niet gepakt heeft?
Ja, vind ik jammer. Omdat het op een... Als je dat record pakt, dan moet je dat doen op zo'n manier als Bos het doet. Niet namelijk met koude resultaatvoetbal, maar met aanvallend, plezierig voetbal.
Ja, daarom vind ik het eigenlijk ook wel echt jammer. Want niks is gestolen van al die overwinningen. Alles ruim gewonnen. En het voelt nu toch een klein beetje alsof het niet helemaal gelukt is. En dat hangt sowieso, vind ik, hangt een beetje aan Peter Bos. En ik had het hem gewoon gegund dat hij alleen dat record had. En dat is niet gelukt, maar...
Dat de trainer die bij uitstek wordt genoemd als iemand die geen resultaat pakt, maar wel leuk voetbal speelt, dat die dan zo'n reeks kan neerzetten. Wat hij ook gedaan.
Allebei doet. Ja. Verder hadden we Xabi Alonso, Bayer Leverkusen. Als we het over mooie reeksen hebben. Bayer Leverkusen is al 27 wedstrijden ongeslagen. 24 keer gewonnen. 3 keer gelijk. Echt indrukwekkend.
Ja, nog geen één keer verloren dit seizoen in de Bundesliga.
Nee, en die wonnen zaterdag met 2-3 van Leipzig. Waar Simons natuurlijk speelt, Xavi Simons. En dat was een geweldige wedstrijd.
Ja, vond ik de leukste wedstrijd die ik dit weekend heb gezien. Eerste helft was helemaal van Leipzig. Met Simons die het helemaal naar zich toe trok. Een geweldige doelpunt maakte. Volgens mij gaat hij ook nog veel beter worden. Je ziet hem de hele tijd ook op het veld wijzen en aanwijzingen geven en zijn spelers neerzetten en het naar zich toe trekken.
Echt al een beetje een leider eigenlijk.
Ja, dat is hij steeds meer aan het worden en dat is hoopvol. Tweede helft werd wat meer een gevecht en trokken ze het op wilskracht, trok Leverkusen het naar zich toe. Maar het was niet het mooiste voetbal, maar je ziet wel dan de hele tijd die hand van Alonso met dat... Ja, dat Alonso bal, dat technische kaatsen, één keer raken, doorbewegen. Waar die dan nu een beetje bekend om raakt. Zag je wel de hele wedstrijd er doorheen sluimeren. Dus het was een heerlijke wedstrijd.
Gedoodverfde opvolger trouwens ook, hè, van Ancelotti. Toch? Xabi Alonso gaat hoe dan ook hierna naar Real Madrid. Dat kan gewoon niet anders. En dat gaat ook werken. Dat wordt ook leuk. Verheug ik me nu al op.
Ja, maar ik heb dat wel met Alonso. Dat ik nooit zo goed weet bij welke club ik hem het meeste vind passen. Of het dan Bayern of Liverpool of Real is.
Ja, nee, ik vind hem toch wel echt die soort van gesoigneerdheid van Real Madrid hebben. Ik vind hem daar heel goed passen.
Ancelotti mag nog wel even doorgaan.
Ja, mag nog even door.
Volgende trainer?
Ja. Mourinho. Die werd ontslagen bij AS Roma. Terwijl zijn opvolger een dag later gepresenteerd werd. Clubicoon Daniele De Rossi. Heel vet dat hij opeens trainer is bij AS Roma. En pijnlijk voor jou misschien een beetje dat Mourinho ontslagen is. Jouw mannetje, jouw lievelingstrainer. Of voelt het niet zo?
Nee, ik kan niet zoveel meer. Ik blijf gewoon van hem houden. En het is natuurlijk een totale idioot. Want heeft hij 3 rode kaarten dit seizoen gepakt. Was ook niet echt houdbaar meer. Maar
9e staan ze.
Hij blijft iets onaantastbaars houden. En daarom blijf ik ook van hem houden. Het is meer dat ik het gewoon niet begrijp. Hoe iemand die samen met Guardiola en Ancelotti toch wel de beste trainer van de 21e eeuw genoemd mag worden. iets deed wat die andere twee niet deden, namelijk met de underdog kampioen worden, namelijk met Porto de Champions League in 2004. Daarna natuurlijk al die periodes van Chelsea, Inter, Real. Ik begrijp gewoon niet hoe iemand die zo goed is en die zo goed kan lezen wat zijn team nodig heeft en zo en met de buitenwereld en tactisch en resultaten en hoe iemand die dat zo goed beheerst, dat kwijt kan raken.
Ja, en hij
kan
is
natuurlijk wel eens een
minder
seizoen
eigenlijk
tussen zitten, maar hoe kan je nou eerst succes na succes hebben en dan in één keer het gaan verliezen?
Ja, want hij is nu 4 keer op rij ontslagen. Bij Chelsea, bij Man U, bij Tottenham en bij Roma. En ik zag een tweet voorbij komen dat hij, ja, dat we hem niet meer de special one moeten noemen, maar de sacked one.
Er zijn er wat trainers die vaker ontslagen zijn dan 4 keer, zeg.
Jawel. Maar ik moest hier toch wel stiekem om
geniffelen.
Ja. Volgende trainer, die trouwens ook werd ontslagen, Pascal Jansen bij AZ. Stond ook een opvolger klaar. Ook een clubicoon, Maarten Martens. Maar daar had ik toch wel meteen het gevoel bij van dat gaat niet werken. En waarom niet? Omdat een goede trainer, vind ik, moet ook wel een klein beetje ontzag inboezemen. Toch? Je moet een heel klein beetje vrees hebben voor je trainer. Je moet een heel klein beetje bang voor hem zijn. En je kan niet bang zijn voor Maarten Martens, vind ik. Toch?
Nee. Ik denk dat ik het met je eens ben.
Dat lukt gewoon niet. En de laatste trainer die ik eventjes wil noemen was eerder in de week Thomas Duivenvoorde, trainer van Quick Boys. Thomas de Serbi, Duivenvoorde wil ik zeggen. Want hoe Quick Boys voetbalde tegen AZ was echt om je vingers bij af te likken. Was zo goed en zo erg geïnspireerd op de Serbi. Dat ik daar ook echt van genoten heb. En al die trainersmomenten die zetten me een beetje aan het denken. Zo aan het eind van het weekend. En ik vroeg me af, wanneer ben je eigenlijk een goede trainer? Ben je dat als je wedstrijden wint en prijzen wint? Of ben je dat als je je elftal en je spelers beter maakt en beter laat voetballen? Of is er nog iets anders wat nog belangrijker is? Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat je dat in welke sport dan ook, dat de allergrootste, en zeker trainers, en soms kunnen spelers of sporters dat ook wel doen, maar vaker zijn het denk ik coaches, zeker in het voetbal, die de sport veranderen.
Cruijff bijvoorbeeld,
maar ik denk dat Mourinho dat ook heeft gedaan. En Guardiola doet dat. En gewoon alle echt grote trainers zetten een soort nieuwe trend in gang. Met een eigen filosofie. En ik denk dat dat gaat over, dat het meer gaat over hoe ga ik deze wedstrijd winnen. Maar dat coaches zijn die over voetbal kunnen nadenken als geheel. Wat betekent voetbal? Dat zij zichzelf die vraag goed kunnen stellen. En dat bijvoorbeeld de Serbi, die je net al noemde, denk dat dat een grote is. Niet omdat hij met het relatief kleine Brighton kampioen gaat worden. Of zal worden.
Dat gaat niet gebeuren.
Maar meer dat hij een grote is, omdat hij bijvoorbeeld zo'n uitspraak doet als hij over Ansu Fati zei.
Wat zei hij daarover?
Ja, hij deed een van de meest ontroerende uitspraken, vond ik, die ik ooit een trainer heb horen zeggen, over dat hij vond dat hij de verplichting had als coach om een wereldtalent als Ansu Fati voor het voetbal te behouden. Dus niet ten koste van zo'n jonge, talentvolle speler en wisselen om die wedstrijd te winnen. Nee, niet voor het resultaat kiezen, maar voor die speler kiezen. En dus voor het publiek en voetbal in het geheel. Nou, ik denk, als je zoiets kan denken, het zo groot kan maken en zo kan nadenken, wat betekent het dat ik coach ben in voetbal? Dan ben je een grote.
Ja.
Dan hoeft hij dus, daar hoeft hij geen kampioen voor te worden.
Nee. Nee, Peter Bos deed eerder deze week een soort van vergelijkbare uitspraak. Wel echt minder mooi, maar ik denk wel dat het een beetje op hetzelfde neerkomt. Die zei dat hij deze reeks overwinningen en de manier waarop dat gebeurt, dat hij dat veel mooier vindt dan een prijs. En voor mij is dat gewoon de kern. En het is namelijk ook zo, je kunt niet altijd alles blijven winnen. Kijk, op het moment dat bij Mourinho dat winnen wegvalt, wat nu een aantal jaar gebeurt, dan blijft er dus ook niet zo heel veel meer van over. Terwijl als je als trainer echt een bepaalde voetbalvisie hebt, spelers echt beter maakt, dan voeg je wat toe aan voetbal. Dan geef je wat aan die sport. En dan heb je ook een, ja, een soort van duidelijk profiel als trainer. En dat is mooi, toch? Je weet, als je Bos aanstelt, weet je, mijn elftal gaat goed voetballen. Dan gaan jonge spelers doorbreken. De spelers die er zijn, die gaan beter worden. Of we een prijs winnen, dat weet ik niet. Maar de rest, dat is gewoon garantie. En dan ben je volgens mij een goede trainer. Als je dat allemaal kan brengen. En nou, die trainers wilde ik dus eventjes in het zonnetje zetten.
Mooi. Dan gaan we naar een wat specifieker moment. Of eigenlijk
ja.
Twee hele specifieke momenten. Ja. We gaan namelijk weer terug naar de Afrika Cup. En we hebben zitten genieten.
Ja, de vrije trap. Er is toch bijna niets zo mooi als een rake vrije trap. En tegelijkertijd is er niks zo frustrerend, vind ik, als een speler die van 40 meter op goal schiet. Echt mogelijk vind ik dat. Maar als je die twee dingen combineert, dan kom je uit bij Bebe, de 33-jarige buitenspeler van Mozambique. En iets specifieker kom je uit bij Kapverdië en Mozambique, wat 3-0 werd voor Kapverdië op zaterdagmiddag. Want daar gebeurde twee keer iets heel, heel bijzonders.
Ja, het begint in de 23e minuut. Een vrije trap, ja, zonder overdrijven, van 35, 40 meter van de goal.
Hij is dichter bij de middenlijn, zeg maar, dan bij een plek waarvan je normaal op goal gaat schieten.
Ja, maar toch, BB gaat achter die bal staan en hij laat er gewoon ook meteen geen twijfel over bestaan. Het is niet een verdekt soort voorzet. Hij trekt dat broekje op, neemt een enorme aanloop. Zijn medespelers gaan ook al gewoon heel ver in die 16 staan.
En dan weten wat er gaat komen.
Iedereen gaat er gewoon klaar voor zitten, gewoon om te kijken. En dan heeft hij best wel een bijzondere techniek. Wel helemaal zo voorover gebogen met een gekromde rug, maar dan toch naar achteren hangend. Waardoor hij op een gekke manier heel veel topspin aan die bal weet te geven, die dus in de lucht versnelt bijna en ook hard daalt. Op de lat uit één spat. Keeper was eigenlijk kansloos. Zat er wel ergens een handje in de buurt, maar had hij nooit gehad.
Maar dat is zo raar om te zeggen, dat de keeper kansloos zou zijn op een vrije trap van bijna 40 meter. En toch was het zo.
Toch was het. Kan ook een beetje aan de keeper van Mozambique liggen. Tien minuten later, ik geen idee of hij nou meer vertrouwen heeft gekregen doordat die eerste vrije trap nou best goed was. Of dat hij gewoon nooit twijfelt. Ik denk eigenlijk dat laatste. De bal ligt bijna nog verder van het goal af. Nu iets meer aan de rechterkant. Hij raakt hem ook iets meer als een knukkelbal. Dus die bal is wat stiller in de lucht en geeft een rare zwabber. Komt wel meer recht op de keeper af. En die keeper gaat eigenlijk tussen zijn handen door. En het staat 1-0. Kaapverdië verzekert van groepswinst. Dat ze in ieder geval doorgaan in de groep.
Ja.
Welke vrije trap vond jij mooier?
Ja, ik vind het gewoon idioot ten eerste.
Vond je het iemand mooi?
Jawel, ik vond het mooi. Want de techniek waarop hij trapt is echt goed. Is echt pure kwaliteit. Maar tegelijkertijd ben je in mijn optiek wel echt knettergek als je van zo ver op goal gaat schieten. En welke was mooier? Dan is de eerste mooier, toch? Die bal die er niet in gaat, is mooier dan die bal die er wel in gaat.
Ja, had aan door de baan van het schot was mooier. Maar en dat is vaak met vrije trappen, dat ze op een lat uiteenspatten mooier zijn dan eentje die perfect de kruising indraait. Zelfs mooier dan onderkant lat hard het goal inslaan.
Ja.
Zo uiteenspatten geeft er meer een soort voldoening. Of zo, er is meer een soort reactie op dat schot. En je voelt meer de snelheid van de bal. En daarom toch vaak mooier.
Ja. En zou je nou zeggen dat BB een specialist is of niet? Of is het gek die alleen maar van afstand schiet?
Dat sowieso. Ik weet ook niet of je specialist kan zijn op vrij trappen van 40 meter. Natuurlijk kan je een bal wel goed raken en een soort topspin geven, maar er zit altijd, vanaf zo'n afstand zit er altijd geluk bij en een misschien wat mindere keeper.
Ja, Behalve Juninho Pernambucano.
Misschien. Dat is de enige die dat mag.
Toch?
Ja.
Ja. Oud-speler van Lyon. Voor hem maakte het echt niet uit waar die bal lag. Maar wat...
Mr. 50-50.
DBB. Ja, Mr. 50-50. Maar ik kwam wel daarachter dat... Ik las een statistiek over DBB. Dat het in ieder geval geen toeval is dat hij het probeert. Van afstand schieten. Want sinds het begin van vorig seizoen... schiet er niemand in La Liga. Daar speelt hij nu bij Rayo Vallecano. Niemand in La Liga schiet vaker op doel van afstand dan BB. En dan denk je, ja, wat zal het zijn? Weet je, schiet hij 2 of 3 keer per wedstrijd op goal van afstand? Hij schiet gemiddeld 5,3 keer per wedstrijd op doel. Vanaf een gemiddelde afstand van ruim 27 meter. Dat is zo vaak en zo ver.
Is het roekeloos of is het, is het onverstoorbaar?
Nou ja, het is allebei. Dus net als dat het en schitterend is en heel frustrerend.
Jij zou het niet kopen.
Ik zou het niet aankunnen, ook niet als medespeler. Nee.
Maar BB is niet zomaar een obscure speler op deze Afrika Cup. We kunnen hem namelijk kennen. Ooit speelde hij een paar wedstrijden voor United.
Ging er een belletje rinkelen bij eigenlijk?
Ja, want het is een beetje hij zit in zo'n rijtje met van die vergeten voetballers die ooit zijn mislukt bij een grote club. Ja. En het is een bijzonder verhaal, want geboren in Portugal, op zijn 12e verlaten door zijn ouders.
Jeetje.
In een weeshuis in de buurt van Lissabon verder opgegroeid. Daar begon hij bij de amateurs te voetballen. Op zijn 19e wordt hij door Estrela de Amadora gekocht. Een team wat op het 3e niveau van Portugal speelde op dat moment. En na een jaar wordt hij gekocht door Vitória de Guimarães. Waar hij nooit een wedstrijd speelt omdat Ferguson hem dan opeens haalt. En hij gaat dus in 3 jaar tijd van een weeshuis naar Old Trafford.
Wow.
Wat natuurlijk onvoorstelbaar is.
Is gestoord.
Dat op zich is al een succes, maar voor de rest voetbaltechnisch wordt het niet echt een succes. Sir Alex gaf aan dat hij BB nooit had zien spelen. Geen idee hoe ze dan bij hem komen na een jaar op het 3e niveau van Portugal. Speelt in 4 seizoenen een handjevol wedstrijden, volgens mij maar 3 in de Premier League. En daarna lange periodes van verhuur en transfers en nog meer verhuur. Nu al een tijdje bij Rayo Vallecano en ook daar zijn zijn statistieken niet fantastisch.
Nee, behalve van schoten van afstand dan.
Dat hij er veel doet, maar of ze er allemaal in gaan, dat dan weer niet.
Dat weten we niet. Nee. En dan blijven we nog eventjes bij de Afrika Cup. Want al die shirts.
Ja.
Wat een verademing, toch? Dat we niet alleen maar Nike en Adidas zien, maar... veel meer dan dat.
Ja, daar wil ik het toch even over hebben. En de shirts zijn natuurlijk altijd ook belangrijk om even over te hebben. Maar het is wel bijzonderder dan alleen dit vind ik een mooi shirt en dat vind ik een lelijk shirt. Deze Afrika Cup, 24 landen, 18 verschillende shirt sponsors. Wat natuurlijk een heerlijk symbool is voor hoeveel meer ruimte er voor individualiteit en identiteit is op de Afrika Cup in vergelijking met een WK of een EK, waar volgens mij alleen maar Puma, Nike en Adidas shirts maken. Hier dus 18.
Puma is daar al een grote uitzondering, ja.
Ja, Puma sponsort is de grootste, 6 landen. En voor de rest, hier komen ze. Een paar bekende, Nike, Adidas, Kappa, Umro en Lecoq Sportif. Wist niet dat het nog bestond, toch leuk. En daarnaast AB Sports, Copa, One, Hermès, Macron, Tofio, Saller, Tempo Sport, Gui Sport, Sandaland en Vecchio.
Hoeveel ken je er van het rijtje?
Ja, alleen Macron kon ik nog wel.
Ja.
Voor de rest, One kende ik van de vorige Afrika Cup, omdat ze die opvallende Cameroen shirts hadden.
Ja.
Maar ik vind het een verademing. En gewoon, het is altijd goed als er een hegemonie wordt doorbroken. 2 dingetjes wel hierover, over die shirts toch nog even. Ik heb op een of andere manier een hekel aan het merk Puma. Ik vind eigenlijk altijd lelijke shirts. Shirt van City dit jaar vind ik oké voor een Puma shirt. Vrij saai. het Cameroen shirt zonder mouwen ooit is wel echt hun beste shirt.
Een 10 plus hoor, geef ik dat shirt.
Maar los van of je het mooi vindt of niet, lijkt de kwaliteit van de shirts dit toernooi heel slecht. Juist voor de Afrika Cup, waar ze vaak in 37 graden moeten spelen, lijkt me dat je een lekkere, luchtige, ademende shirt moet hebben. Maar in plaats daarvan lijkt het een soort alsof ze in plastic zakken voetballen, wat al na 5 minuten helemaal aan het lijf gekleefd is en er ongelooflijk ongemakkelijk uitziet. En zeker voor zo'n grote internationale kledingsponsor, die ook nog eens de meeste landen sponsort dit toernooi, vind ik het een schande.
Ja, en je zou toch ook denken dat dit ongeveer het eerste is waar je als kledingmerk aan denkt.
We gaan naar Afrika Cup sponsoren, wat zullen we doen? Lekker synthetisch. Goed, ja. Dat wilde ik even van mijn borst. Tweede, los van kritiek, wilde ik ook een kleine shout-out geven naar Vecchio. Een klein Zuid-Afrikaans sportmerk dat de opvallende shirts van Namibië maakt. Sowieso eigenlijk wel de leukste shirts dit toernooi. Heel opvallend met groen, rood en rare strepen, rare regenboogkraagjes in de kleuren van de vlag. Beetje mooi van lelijkheid. Moet zeggen dat de keeper shirts wel echt nog het mooiste zijn met een bijzonder golfpatroon. Maar ze doen het vooral
daar kunnen
goed.
Ze echt all out aan.
Ja, maar ze doen het vooral goed omdat het is een ambitieus klein kledingmerk dat straatstijl en sport wil combineren. En ze hadden heel weinig tijd, want het was last minute, omdat de shirts van Namibië waren afgekeurd omdat de grootste politieke partij van het land de shirts in hun partijkleuren had laten maken. En daar kwam veel kritiek op. Yes. En moesten er nieuwe shirts komen. En ja, heeft Vecchio ervoor gezorgd dat ze alsnog mooie lelijke shirts hadden. Even kort, wat was jouw favoriet? Dit toernooi?
Ik denk het uitshirt van Tanzania. Dus ook, je zei het net al een beetje, die is ook mooi van lelijkheid. Die is geel, een beetje fel, lichtblauw en groen. Een hele rare kleurencombinatie. Ik denk niet dat ik hem aan moet doen, maar hij staat de spelers van Tanzania echt heel goed.
Ik zou zeggen keepershirts van Namibië en alle drie de shirts van Mali met de grote adelaar op de borst vond ik ook verfrissend.
Ja, mooi. Vette shirts. Goed dat er veel variëteit is. Andere mooie shirts, tenminste vroeger, AC Milan, die hadden vroeger toch wel ongeveer de allermooiste shirts ter wereld. Dat is trouwens ook na Puma is dat een beetje afgezakt.
Door Puma,
ja. Maar we gaan toch even die kant op, want ons volgende momentje speelt zich af bij AC Milan. Mike Maignan gaat het over, de keeper. En de aanleiding is iets wat voetbal lelijk en vies en goor maakt, namelijk racisme. En zaterdag was het weer zover, zou ik willen zeggen, in Italië. Keeper Mike Maignan werd racistisch bejegend tijdens Udinese AC Milan. Maar hij zette daar wat heel moois en krachtigs tegenover, vond ik. Want hij liep gewoon het veld af. En je moet voorstellen, er zou een aftrap genomen worden. De scheids neemt zijn positie op het veld in. Maar Maignan loopt zonder dat er gefloten is door de scheids, loopt gewoon van het veld af. En je ziet die scheids een beetje kijken van wat gebeurt hier. Hij maant hem nog een beetje terug zijn doel in. Maar Maignan is vastbesloten en denkt racisme, oprotten ermee echt. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik loop het veld af. Ja, en volgens mij is dat gewoon de enige juiste beslissing, toch?
Ja, en het is ook extra goed omdat hij het in eerste instantie zegt hij tegen de scheids en vraagt hij of hij er iets aan wil doen. Dus hij legt het al een keertje stil en gaat dan naar de scheids. Dan gebeurt er niks. Dan gaat hij alsnog door. En dan als het weer gebeurt en hij laat ook zien dat er oerwoudgeluiden worden gemaakt en gebaren, gaat hij van het veld. En volgens mij is dat wat je zegt de enige goede reactie. En ik vind het ook belachelijk als er aan Maignan wordt getrokken dat hij daar overheen moet stappen en hij gewoon die wedstrijd moet afmaken. Eerst die mensen op de tribune, die moet je aanpakken. En het doel van het racisme moet je in bescherming nemen. En ik vind dat je dat moet vieren, dat hij dat van het veld loopt. En dus ook niet iets van je moet erboven staan en groot zijn en het negeren.
Want
dit is eigenlijk
zo
een moeilijkere, dapperere beslissing.
Ja. Ja, nee, dat als iedereen, wat je soms hoort inderdaad, van je moet het geen aandacht geven, je moet er doof voor zijn, dan denk ik, Nee, als jij het veld af wil vanwege racisme, dan moet je het doen. En dan is dat een heel krachtig statement. En een, ook eigenlijk niet meer dan normaal statement. En daar zou echt alle ruimte voor moeten zijn. Die spelers van Milan, die vooral langs het veld en in de catacomben toen hij net wegliep, dat was nog best wel, ik vond het hele intieme beelden op een of andere manier. Je zag Reinders hem een kus geven langs de zijlijn. En in de catacomben, een beetje bij de kleedkamers, werd ook gefilmd met een beetje een slechte camera die hoog hing. Daar zag je ook beelden van Magnan die er gewoon klaar mee was, maar die van alle kanten eigenlijk, ja, een beetje werd, op hem werd ingepraat van ga nou weer terug of zo. Tenminste, daar leek het op.
Ja, zeker omdat het door staf en officials en vanuit de kant van Udinese leek te komen. Terwijl, zorg eerst dat geroep van de tribune stopt en ga dan met Magnan in gesprek.
Ja, nou, dus Magnan deed het echt goed en niet alleen een geweldige keeper, maar ook gewoon een vette gast. En dat vind jij al langer, toch?
Ja, ik was altijd al wel fan van hem. Want het werd eigenlijk meteen een mannetje. Ik heb zitten denken hoe dat komt. Natuurlijk omdat...
Ja, wanneer hou je van een keeper eigenlijk? Ja, wat moet hij dan hebben?
Dat is dus lastig. Hij is natuurlijk gewoon een hele goede voetballer. Maar ik denk dat ik hem ook... dat het een beetje mijn mannetje is. Omdat het niet zo'n houterige individu binnen het team is. Wat je toch vaak met keepers hebt. Dat het een soort eenlingen zijn. Ja. Zijn toch een beetje vaak de nerds die niet zo goed konden voetballen en toen maar op goal zijn gezet.
Hij pikt een keeper er zo uit.
Ja, en hij ook lijkt wat stoerder en wat meer onderdeel van het team en van de veldspelers. Dat vind ik gewoon goed, staat gewoon goed. Ik vind dat Ederson dat ook wel heeft. En in Nederland heeft Bijlo, dat vind ik ook wel. Een beetje onderdeel van de stoere boys van het team. Heel wat anders dan bijvoorbeeld Courtois of De Gea of Ter Stegen of Neuer of Lloris of Sillissen of Krul. Allemaal een beetje houterige eenlingen binnen een team.
Echt keepers zijn dat.
Wat voor soort keepers hou jij?
Hele lange grote keepers.
Punt.
Ja, Kjell Scherpen. Gewoon praktisch. Nou, volgens mij, nee, er bestaat ook iets als te groot en te lang.
Edwin
en dat is
Kjell
Scherpen. Fraser Forster, die keeper die bij Celtic een tijdje zat.
Vind ik een mooi antwoord.
Dat is mijn droomkeeper. Ja. En Magnan, ja, tuurlijk, ik kan hem niet claimen, want het is al jouw mannetje.
En hij is al lang mijn mannetje, wil ik er toch nog even bij zeggen.
Zeker, maar ik onderstrepen, dat is echt een geweldige keeper. Verder nog in de Serie A, twee dingen die niet met keepers te maken hebben, maar die wel heel vet zijn. Transfers, Tijani Noslin, die van Fortuna Sittard naar Hellas Verona gaat. En dat carrièrepad, dat blijft bijzonder, want... In 2020 speelde hij nog bij DHSC, die amateurclub van Wesley Sneijder in FC Utrecht. Toen ging hij naar Top Os. Nog voordat de competitie datzelfde seizoen begon, kocht Fortuna Sittard hem. Dus toen hij nog geen officiële wedstrijd voor Top Os had gespeeld. En na twee seizoenen Fortuna Sittard, twee of drie seizoenen, weet ik even niet aan mijn hoofd, maar in ieder geval kort, wordt hij nu gekocht door Hellas Verona. Dus hij is in pakweg 3 jaar van een amateurcontractje naar een miljoenencontract in de Serie A gegaan. En mijn verwachting is dat hij ooit nog in de Premier League terechtkomt. Ik vind het echt iemand die makkelijk zich aanpast aan een hoger niveau en zo'n geweldige drive heeft om beter te worden, dat hem dat volgens mij ook wel gaat lukken. En echt iets wat voetbal mooi maakt, toch?
Ja, transfer. Net als Cyril Ngonge, die van Hellas Verona naar Napoli ging. Ook opeens zo'n raar carrièrepad van weggestuurd worden naar Groningen en degraderen daar en daar opeens bij de kampioen van Italië terechtkomen.
Ja, ook dat binnen een jaar.
Dat je daarmee voed je toch de hoop van alle mislukte voetballers op aarde. Die lopen te zwoegen bij die kleine kutclubs en het idee hebben dat ze ooit nog een keer ontdekt gaan worden. Dit soort verhalen zorgen ervoor dat die droom toch blijft leven. Ook bij ons.
Het kan echt. Het kan echt.
We gaan snel naar het laatste moment. En dat is wederom niet één moment, maar weer een fenomeen wat dit weekend veel terugkwam en wat het voetbal mooi maakte. Namelijk veel leuke, goede, nieuwe manieren van juichen. Ik heb het vieren van doelpunten gezien die ik nog nooit eerder had gezien.
Vertel.
Weer goed in verscheidenheid. Een leuk fenomeen vond ik door de VAR dat in de wedstrijd Marokko-Tanzania dat 3-0 werd, dat de goal van Enesiri werd gevierd in de dugout. Hij was namelijk al tijdens het VAR-moment was hij naar de kant gehaald. En kreeg dus, terwijl hij op de bank zat, te horen dat het doelpunt was goedgekeurd. Waardoor alle wisselspelers als eerste de doelpunten maken konden feliciteren. En hij zat een beetje in één gedoken, bijna verontschuldigend op de bank en iedereen eromheen. Was een mooi beeld.
Niet eerder gezien inderdaad.
Nee, gaan we vaker zien met de VAR. Egypte-Ghana werd 2-2, Kudus scoorde en ging op de boarding zitten. En het hele team ging naast hem zitten op het randje. Een beetje zo tevreden met de armen over elkaar om zich heen kijken.
Hij doet dat, volgens mij is dat ontstaan bij West Ham. Want daar doet hij het ook. En daar doet hij het vaak met Paqueta.
Ja,
dat ze zo naast elkaar gaan zitten. Goed beeld is dat ook.
Collectief juichen is gewoon, is beter. We zagen ook bij Equatoriaal Guinea, wat van Guinea-Bissau won, zagen we een bijzonder dansje, wat opvallend genoeg niet door de doelpuntenmaker en Sue werd geleid, maar iemand anders ging in het midden staan en alle de rest van de spelers, waaronder Nsue, daaromheen dansend. Ook dansjes bij Burkina Faso en Cap Verde, iets wat we natuurlijk ook wel vaker op de Afrika Cup zien. Maar wat daarbij mooi is, vind ik, is dat het ik heb vaak gezegd dat ik het de mooiste manier van juichen vind ik gewoon de eruptie van emotie is het mooiste. Dat je het niet meer over nadenkt hoe je gaat juichen. Maar er zijn natuurlijk veel doelpunten die gemaakt worden waarbij er niet zo'n explosie is van vreugde of verbazing of ontroering. Maar die gewoon zakelijk gevierd worden. En dan is het gewoon veel beter om collectief iets in te studeren dan in je eentje je gebaartje te doen voor je merk. En dus collectieve dansjes is fijner dan individuele maniertjes. De raarste manier van juichen wilde ik het eigenlijk vooral over hebben. Die kwam namelijk niet van een speler, maar van een coach deze week. Simeone, na de goal van Griezmann in de Copa del Rey. Ze speelde deze week 2 keer tegen Real Madrid, Atletico Madrid dus. En in de verlenging scoort Griezmann. Geweldige goal, geweldige Griezmann. Maar Simeone stormt het veld op. Zoals we natuurlijk wel eens van eerder hebben gezien.
Zoals hij dat heel goed kan.
Ja, met zijn rare fratsen. De spelers staan al in een haag om Griezmann heen. En ja, ik kan dat niet echt vreugde noemen. Want volgens mij wat er gebeurt is dat hij gewoon zijn spelers heel hard begint te slaan. Heb je het gezien?
Ja, ik heb het gezien.
Hij begint gewoon te beuken. Opvallend en leuk. Ik kon er toch van genieten.
Het past gewoon goed bij hem, toch?
Het past goed bij hem.
Dat zie je.
Maar er is veel kritiek op coaches zoals Klopp en Pep en Simeone, die zich zo ontzettend lopen op te vreten langs een zijlijn en te schreeuwen en te gebaren en te doen. En dus op die manier ook invloed op de scheids proberen uit te oefenen. Dat heeft natuurlijk ook wel iets irritants. Daartegenover heb je coaches die de 90 minuten lang op de bank blijven zitten en bij een tegendoelpunt hoogstens een beetje op de iPad kijken wat er precies misging en overleggen met de assistent.
Ja.
Vind ik toch een gekker signaal aan je spelers afgeven dan een coach die je probeert op te jutten.
Ik vind dat een hele vervelende ontwikkeling eigenlijk, die iPad op de trainersbank.
Langzamerhand cynische mannetjes die vinden dat al die hulpmiddelen.
Het haalt de emoties al weg, toch? Want voordat je aan het juichen bent, ben je die goal aan het terugkijken. Toch? Of iemand niet goed vond te dekken, of dat het buitenspel was.
Als coach kan je toch, vind ik het niet gek. Natuurlijk heeft het iets intens, maar om een actieve rol in het spel te spelen, in plaats van alleen te blijven zitten met je armen over elkaar. Het lijkt me toch, is het een 0,5% meer geeft bij spelers als je ze 90 minuten lang achter de boek zit.
Vind ik ook fijn om te zien dat een trainer niet onfeilbaar is, toch? Dat hij ook emoties heeft en dat hij ook meeleeft langs de zijkant. Het is natuurlijk wel een beetje een dunne lijn dat het te erg wordt om een scheidsrechter te beïnvloeden en niet helemaal meer natuurlijk is of zo. Dat kan ook wel een beetje irritant zijn, maar ja, ik ben veel meer fan van een emotionele trainer dan, dan een iPad-trainer, om het zo maar even te noemen. En als je Jurgen Klopp bijvoorbeeld bezig ziet met de Kop in Liverpool, met die fanatieke fans. Nou, er zijn mensen ook in mijn omgeving die dat een toneelstuk vinden en die dat walgelijk vinden en die dat, ja, die dat niet geloven. Maar ik geloof het wel en ik geniet er gewoon van. Zoveel liever dat dan een saaie iPad trainer.
Ja.
Toch?
Alleen Ancelotti komt er maar weg om met af en toe een klein optrekken van zijn wenkbrauw al heel veel te zeggen. En die doet wel op kleine momentjes kan hij opeens toch heel boos worden. Zo, en dan is het ook, dan doet het ook meer.
Ja, nou ja, wat we al zeiden toch, je moet een beetje bang zijn voor je trainer. En ik moet ook zeggen dat als Ancelotti die ene wenkbrauw optrekt, zoals hij dat zo mooi kan, je doet het nu een beetje na. Dat staat gewoon gelijk aan de uitbarstingen van Klopp voor de fanatieke fans van Liverpool.
Eén wenkbrauw zegt meer dan 1000 woorden dan.
Ja, dat staat gewoon totaal in verhouding met elkaar. En nog heel eventjes, je noemde net Griezmann. Die goal die hij maakte tegen Real.
De wedstrijd die hij speelde sowieso. Ja. Tenminste, hij was niet zo zichtbaar, maar alles
maar dat is altijd
is toetreffend,
zo.
Is simpel, is precies, is nauwkeurig, is op techniek, lichtvoetig, ongrijpbaar. Ja. Hij lijkt nog weer beter precies, te worden.
Hij lijkt alleen maar beter te worden. Hij is all-time topscorer van Atletico nu ook. Het is ook een beetje een raar huwelijk. Raar huwelijk ook toch? Atletico Madrid en Griezmann. Op papier past dat helemaal niet bij elkaar. Toen hij naar Barça ging was het eindelijk. Nu kom je bij het grote Barça. Het mooie voetballende Barça terecht. Werkte voor geen meter. Hij hoort op een of andere manier bij Atletico. En dat maakt het huwelijk zo goed.
Ja, binnen zo'n stug team kan hij tussen die linies heen dansen.
Ja, echt genieten om dat zo te zien slagen.
Dat waren de vier momenten. We hebben, voordat we gaan stoppen, ook nog een hele leuke luisteraarsvraag. Die kwam deze week van Julia via Instagram. En zij vroeg, stel, je houdt mega van voetbal, maar je bent niet al je hele leven Studio Socrates aan het luisteren. A.k.a. je weet niet alles van het spel, de historie, alle Europese competities en teams. Hoe word je dan op je bijna 30ste nog een kenner? Kan dat überhaupt of heb je de expertboot gemist? Vervolgvraag. Hoe kan je als niet-expert op de meest toegankelijke manier wel up-to-date zijn?
Oké.
Goeie vraag.
Ja, dus Julia wil dus weten, hoe word je op je bijna 30ste nog een kenner? En hoe kan je als niet-expert op de meest toegankelijke manier wel up-to-date zijn? Als je echt een kenner wilt worden, dan moet je een VI Pro abonnement aanschaffen en de Athletic abonnement en een voetbalpodcast dieet gaan volgen en bovenal heel, heel, heel veel voetbal kijken. Maar je hebt zoveel achterstand, Julia, dat ga je niet meer goed maken. Dus mijn advies zou zijn, ga voor een niche. Dus word fan van een opvallende club waar niet zo heel veel andere mensen fan van zijn en ga je daarin verdiepen. Of wordt fan van een bepaalde speler. Of misschien wel van een bepaald type speler. Dus van een rechtsbuiten met een hele mooie voorzet bijvoorbeeld. Of van een land of een bepaalde actie. Gewoon iets wat redelijk behapbaar is. Maar waarmee je ook onderscheidt van de rest. Dat is en haalbaar en eigenlijk ook echt veel leuker. Toch?
Ja, ik zou ook zeggen, ga geen nerd worden. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden. Voetbal is natuurlijk geweldig. Ik zat te denken aan of ik ooit ben ingestapt in een sport. Ik heb een tijdje American football geprobeerd.
Ja, dat was een rare fase van jou. Ja.
Verschrikkelijke sport, maar ik werd gegrepen door een documentaire over dat drafting systeem. Dat vond ik fascinerend. Daardoor werd het wel een leukere sport, want dat is gewoon een mooi gegeven. En daarom zou ik dus ook meer kijken naar wat jou grijpt. Laat die koude, stroeve analyses los. Gegenpressing, inverted wingbacks, laat ze lekker lullen. Die echte feitjes en kennis is ook niet zo interessant. Wie waar welk jaar speelde in een toernooi. En de tweede keeper van whatever. Laat dat lekker aan Pieter Zwart. Die nerds ga je niet meer inhalen. Ze gaan je nooit serieus nemen. Zoek, denk ik. Nou, ik vind wat Daan zegt een goede tip. Maar zoek naar context. Denk ik, hoe kan je alle random poppetjes op het veld een beetje inkleuren? Dus ga meer kijken naar de verhalen om het voetbal heen. De documentaires, de verhalen. Kijk waar je op aanslaat en duik daar dan in. Je hoeft niet de hele geschiedenis van het voetbal te weten, denk ik, om voetbal leuk te vinden. Maar ik denk wel dat het leuk is om iets te weten over identiteit van clubs en landen en coaches en teams en spelers. Zodat wat je ziet meer tot leven gaat komen. En uiteindelijk het allerbelangrijkste, ga gewoon heel veel voetbal kijken, want dat is het leukste. En ga met mensen kijken, denk ik dat dat belangrijk is. Maar zorg dat je die wel goed uitkiest, want met allemaal chagrijnige, partijdige types, daar heb je helemaal niks aan.
Nee, dat is niet leuk.
Dat is niet leuk.
Nou, dat is nooit leuk. Heel veel tips. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En voor volgende week blijf vragen insturen, want aan het eind van elke aflevering behandelen we er eentje. En het niveau ligt hoog. Ik vond dit een hele leuke vraag, dus ga zo door. En dat betekent ook dat wij aan het einde zijn gekomen van de tweede aflevering van het nieuwe seizoen.
Maar niet voordat we nog een mededeling hebben.
Nou, ja, we kunnen nog iets een leuks. Hele leuke mededeling.
Ja, we kunnen iets leuks aankondigen.
Vertel je.
Eigenlijk voor het eerst dat we zoiets doen. Namelijk in samenwerking met Bar Benelux in Amsterdam-Noord organiseren we zondag 18 februari een heuse Socrates voetbal evenement. Het exacte programma wordt nog duidelijk, maar het gaat sowieso een avond worden over de liefde voor voetbal in de breedste zin van het woord. We hebben gasten uitgenodigd. We zullen een soort live podcast-achtige praatje doen. Maar er is nog veel meer. We hebben eten en drinken. We gaan Pro Evolution Soccer spelen als het goed is. Er is een fanshoppie winkeltje. We gaan voetbal kijken. En waarschijnlijk nog veel meer. Dus zet zondag 18 februari vast in je agenda. Deze week komt er waarschijnlijk op onze social media en op de social media van Benelux alle info over kaartjes en dat soort dingen. Hou dat in de gaten en kom.
Ja, maar ik hoorde het goed dat je zei, we gaan Pro Evolution Soccer spelen.
Ja,
hoorde ik dat nou goed?
Als het goed is. Als het allemaal lukt.
Ja.
We gaan alleen dat is al de reden eigenlijk.
Ja, we gaan PlayStation 2's regelen met oude tv's en dan gaan we dat spel spelen. Dat is echt al reden genoeg om 18 februari naar de Benelux te komen. Dan zijn we nu echt klaar.
Ja.
Maar nog niet helemaal, want wij vinden het ontzettend lief als jullie misschien willen doneren via Vriend van de Show. www.vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Daar help je ons mee om deze podcast te kunnen blijven maken. Zijn we je heel dankbaar voor. Vertel het je vrienden dat we dit aan het doen zijn. Deel de aflevering op je socials. En je kan ons ook volgen op Twitter en op X. Studio-Socrates. En mailen kan ook nog, toch?
Ja, studiosocratespodcast@gmail.com. En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. En wij zijn er volgende week weer.
Tot volgende week. A beleza é você, menina. Seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina. Menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento.
vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito. A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar.